Paulus beveelt Timotheus om de gelovigen eraan te herinneren dat ze zich moeten onderwerpen aan de regering. Aan alle afdelingen van de regering staat hier eigenlijk. Aan allen waar gehoorzaamheid aan schuldig is. Dat valt niet altijd mee. Vooral wat belasting betreft. En er zijn inderdaad landen waar je gewoon niet eerlijk kan zijn. Er zijn landen die zijn zo corrupt dat je moet zeggen, ik speel niet mee. Ik kies voor mijn vrouw en kinderen of ik kies voor mezelf. Er zijn landen waar zo'n grote verdrukking is dat je gewoon niet meer eerlijk kan zijn. Maar in het algemeen is dat toch niet zo, denk ik. En daarom worden we opgeroepen nogmaals, want dit geldt ook voor ons, en niet alleen voor de hen, waar Titus het tegen had, of moest hebben. Het geldt dus ook voor ons dat we onderworpen zijn. En wie wil nou nog een onderdaan heten? We zijn immers net de mondige burgers. Nee, we zijn onderdanen. Regering komt van boven. In de democratie heet het wel dat het volk het voor het zeggen heeft, maar zo eenvoudig ligt het niet. En in die zin, als burgers moeten we geschikt zijn voor elk goed werk. Ergens anders zegt hij dat we ons eigen brood moeten verdienen als we dat kunnen. En dat zij die niet willen werken, dat je die zelfs geen eten moet geven onder ons. En dus ieder goed werk moeten we doen. Wat de regering betreft. En het is zelfs zo dat hij zegt dat we allerlei, ja, dat we alle zachtmoedigheid aan alle mensen moeten bewijzen of tonen. Ergens anders zegt hij, we kunnen niet uit de wereld gaan. Als er slechte mensen in de kerk zijn, oké, die moeten getuchtigd worden, sommigen zelfs uitgesloten. Als ze hoeren en snoeren. Maar op je werk heb je natuurlijk met zulke mensen te maken. En als buren of wat dan ook. En toch moeten we ze zachtmoedig behandelen. We moeten niemand plasteren. We moeten geen woordenstrijd erop nahouden of letterlijk vechtersbazen zijn. Een christen hoort zich christelijk te gedragen. En dat de wereld weet drommels goed dat we inconsequent zijn wanneer we dat zijn. Want ook wij waren, zegt hij, onverstandig, ongehoorzaam, dolende. En we waren verslaafd aan allerlei begeerten en pleziertjes. Dat wil niet zeggen dat een christen geen plezier mag hebben. Er staat zelfs ergens in het Oude Testament bij een feest dat de Joden werden opgeroepen om sterke drank te kopen. Tja. Alcoholist ben, moet je dat natuurlijk niet doen. Maar de Bijbel is niet tegen plezier. Ergens anders zegt Paulus dat God alles geschapen heeft om ervan te genieten. We waren gehaat en elkaar hatende. Burgerschap is maar een laagje vernis, een dun laagje zelfs. Als puntje bij paaltje komt, dan haten de mensen elkaar en dan hebben ze ruzie. En als er geen gezagsen zijn, geen autoriteit, geen politie of niks, dan zou het een chaos worden. En dat zie je ook gebeuren in sommige gevallen en als er een revolutie is. Maar de Heer heeft ons gered. Hij verscheen in zijn goedheid en zijn liefde voor de mens. Onze redder. En we zijn gered door hem, niet door werken van de wet die wij zouden gedaan hebben, maar door zijn erbarmen heeft hij ons gered door de wassing van de vernieuwing. En eigenlijk staat hier een woord dat hij alles vernieuwd heeft. En inderdaad, als je geboren bent uit God, dan ben je een nieuwe schepping. Natuurlijk heb je de oude Adam nog, maar je bent niet alleen vernieuwd, er is iets heel nieuws bijgekomen. En dat is door de Heilige Geest bewerkt die rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Door Jezus Christus onze Redder. Opdat gerechtvaardigd door zijn genade we erfgenamen zouden worden van het eeuwige leven. Is dat niet wat? We zijn erfgenamen van eeuwig leven. Niet de tweede dood, niet de hel, maar eeuwig leven. Ergens staat er, en dat is misschien plat gezegd, dat we plezier hebben tot in alle eeuwigheid. Maar de eeuwigheid kent voor ons geen pijn. En het woord is getrouw, zegt hij dan in vers 8. En hij wil dat hij dat bevestigt en dat hij erop aandringt dat de christenen, dus wij ook, ons ervoor bemoeien en mee bezig zijn, ons verstand ervoor gebruiken om goede werken te doen. Om daar, je zou kunnen zeggen, in te staan, al ten eerste in te staan, staat er in het Grieks. Wij die geloofd hebben in God. Want dat is nuttig en goed voor de mensen. En daar bedoelt hij niet alleen gelovigen mee, maar als wij goede werken doen, dan zijn we ook nuttig voor de maatschappij. Ergens anders zegt Paulus dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt, maar als we goede dingen doen, hebben we niet te vrezen van de overheid. Maar als we kwade dingen doen, hebben we wel te vrezen. En dan zegt hij vers 9 dat er bepaalde discussies zijn die we moeten vermijden. De Joden die hielden van genealogie. En als dat je hobby is, dat is zo erg niet. Maar in het Oude Testament moesten die genealogieën je positie bewijzen. Maar er zijn ook allerlei dwaze discussies mogelijk. Ik weet op het moment niet even een voorbeeld. Maar hij heeft het over dwaze discussies. En die moet je vermijden. Want ze zijn niet alleen onnuttig, maar ze hebben totaal geen zin. En we kunnen bijvoorbeeld een discussie beginnen over de piramides of over de Bermuda-driehoek en al zulke soort dingen meer. Schiet me nou te binnen. En dat is misschien leuk en wie weet wat er allemaal van waar is. Maar als je daar helemaal in opgaat, dat is nutteloos, zegt Paulus. En dan heeft hij te vers 10 over iemand die scheuringen veroorzaakt. Zo iemand moet je 1 of hoogstens 2 keer waarschuwen. En dan moet hij uitgesloten worden. Je moet hem afwijzen. Je moet hem de deur wijzen. Want zo iemand is afgeweken van het goede pad. En hij zondigt zelfs. En hoe vaak gebeurt het niet in kerken dat iemand overdreven wordt. En zulke mensen beginnen vaak voor zichzelf. Helaas. Maar het gebeurt natuurlijk ook dat een kerk afwijkt naar links. En dat je dan als rechtzinnig persoon je wel moet afkeren daarvan. Paulus zegt ook, er moeten ook scheuringen onder u zijn. Opdat de beproefde naar voren komen. Maar daar heeft hij het hier niet over. Hij heeft het over iemand die onnodige scheuringen veroorzaakt. En die man die zondigt en is te veroordelen. In zichzelf. En deze dingen moest Titus voorhouden. En we hebben ergens anders gelezen in hoofdstuk 1 dat hij te Kreta en elders oudsten moest aanstellen. En dit moest hij die oudsten voorhouden. En die moesten het weer al die gemeentes in al die plaatsen voorhouden waar Titus die ze had aangesteld. En dan in vers 14 zegt hij weer, dat is hetzelfde woord als in vers 8. En dezelfde uitdrukking, voorstaan in goede werken. Dus je best doen goede werken te doen. En hier gaat het om gelovigen, niet de maatschappij in het algemeen. Maar de gelovigen die de noodzakelijke behoeftes hebben, en natuurlijk eten is er een van, en kleding en deksel en huisvesting, die moesten ze helpen. En als je dat doet, dan ben je niet zonder vrucht. Er zijn dus mensen die het woord prediken, maar er zijn ook mensen die hen weer helpen met praktische behoeften. Paulus zegt ook ergens dat uit Jeruzalem kwam het woord. En de arme mensen in Jeruzalem moesten dan weer geholpen worden door christenen uit Antiochië bijvoorbeeld. En in vers 15 zegt hij dat alle die met hem zijn ze groeten. Hoewel niemand hem bij had gestaan in de rechtszaak bij Nero, groeten ze hen toch wel. of die zijn misschien later erbij gekomen. En Titus moet hen groeten die Paulus en de zijnen lief hadden. En dan eindigt hij deze brief met: de genade zij met jullie allen. Paulus die wens ons genade. En we hebben inderdaad genade nodig. We leven uit genade, we zijn gered door genade. We worden dagelijks onderhouden door genade, ook in onze moeite en verdriet. Er kan allerlei verschrikkelijke dingen kan ons of onze geliefden overkomen. Van kanker tot financiële ellende, ongelukken. We hebben genade nodig. En dat is wat Paulus ons toewenst. En dat was dan Titus.